U mag alvast in Johannes gaan zoeken naar hoofdstuk 20. Maar ik wil nog even terugblikken naar vorige week. Dat kan ik toch even niet laten. We zijn vorige week met de mannen naar de Ardennen geweest en we hebben daar het gebied compleet onveilig gemaakt. Ik was er dan een gedeelte. Het was wel ook het leuke gedeelte. Ik was er zondag niet, maar dat was heel goed, heb ik begrepen. Het hele weekend was super. Maar op de zaterdag gingen wij de Ardennen in met een groep van ruim 30 man. En we liepen naar beneden en op een gegeven moment op een steile heuvel moesten we onze spullen neerzetten. En er kwamen allemaal wandelaars voorbij, helemaal verbaasd. Het was een soort tentenkamp wat er een keer daar stond. En toen gingen we met z'n allen naar beneden met een paar survivalmannen. En toen bleek dat we door de rivier weer omhoog moesten. En dat is bijbels. Er staat in Ezechiël een stuk over een rivier uit de Tempelbeek. En dan moet je in die beek gaan en steeds dieper. Maar daar hadden de mannen geen weet van. Dus we moesten de rivier in en je zag mannen zo teentje voor teentje proberen om droog te blijven. En er waren erbij op een gegeven moment, die waren helemaal trots, want ze waren maar tot zover nat. Sommigen waren al uitgegleden en die waren helemaal nat. Maar ja, de onrust nam wel toe, want de rivier werd steeds dieper. En het werd steeds moeilijker om te zorgen dat je niet verder als zo nat zou worden. En het was best koud. En op een gegeven moment moesten we bij een watervalletje omhoog. En daar waren wij, die dachten slim te zijn. Weet je wat, ik trek wat kleren uit, dan knoop ik op mijn hoofd. En dan ga ik naar boven en dan zijn mijn kleren droog. Laat die man dat nou toch lukken. En hij komt boven en hij glijdt onmiddellijk uit. Maar het maakte allemaal niks meer uit, want een stuk verder moesten we gewoon gaan zwemmen. En ik moet zeggen, het was een geweldige belevenis. En we waren van oud tot jong en je merkte geen verschil. Het thema was ook samen één en het was het ook. Het was een geweldige belevenis. En ik geloof dat dat een kracht is. Samen één. En dat is ook vanmorgen zo. We zijn samen één. U bent allemaal wel apart gekomen, maar samen zijn we één. Omdat Jezus de opgestane Heer is. Hij is het die ons verbindt. En dat samen één, dat bewerkt kracht. Dat zet zoveel kracht vrij. Dan kan de liefde van God door ons heen stromen. Je bent niet alleen gekomen om alleen maar Jezus lief te hebben en voor jezelf te leven. Nee, je bent er voor elkaar. Zodat de kracht van Jezus toeneemt. En daarom gaan we vanmorgen ook een stuk lezen over verschijningen, of over een verschijning van Jezus in het leven van mensen. En ik hoop ook zo dat u het herkent. En dat u ook kan zeggen, Jezus is ook verschenen in mijn leven. Ik heb de opstanding en de kracht van Jezus in mijn leven ontvangen. Want daar gaat het om. En in Johannes 20 lees ik een stukje met u voor over de verschijning aan Maria Magdalena. En dat begint bij, ik doe eerst vers 1 en dan hop ik gelijk over naar vers 11. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En vers 11. Maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem hebt weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. En we stappen hier nu in het verhaal van Maria. En zij heeft geen weet wat er gebeurd is. En misschien dacht ze wel, nou Jezus die ligt in het graf en ik ga haar verzorgen of ga hem verzorgen. Maar er is heel wat gebeurd in die 3 dagen nadat Jezus is gestorven. Jezus heeft niet liggen slapen in het graf. Nee, Jezus heeft de duivel overwonnen. In die periode ging Jezus naar de hel. En je kunt niet voorstellen wat dat is geweest, maar hij is naar de hel gegaan en heeft de macht van Satan gebroken. Satan wist niet wat hem overkwam, want de macht van hem werd gebroken doordat Jezus kwam. En hij nam de sleutels van het dodenrijk. En Satan kon hem niet tegenhouden. Want de macht van Jezus was veel groter. En ook de dood kon hem niet tegenhouden. De macht van de dood was machteloos. Want Jezus stond op uit de dood. En de farizeeërs die hadden denk ik al een beetje een voorgevoel gehad in die periode. Want ze waren naar Pilatus geweest en hadden gevraagd om de wacht. Want misschien komen wel discipelen en ze stelen het lichaam. En dan komt er zo'n gerucht, zo'n hardnekkig gerucht dat hij zou opgestaan en zo. En dat wilden ze niet hebben. En het graf werd bewaakt door een grote steen en 2 wachten en verzegeld door het grootste rijk op dat moment, het Rijk van Rome. Maar als Satan Jezus niet tegen kan houden en als de dood hem niet tegen kan houden, dan zal ook een aardse macht geen macht hebben om hem tegen te houden. En als u te maken krijgt in uw leven met machten die te groot zijn voor u, die uit de wereld komen, en u denkt, dit ga ik niet trekken. Dit is te groot voor mij. Weet dan dat de macht van Jezus veel groter is dan welke macht dan ook op deze wereld. En u kunt soms zo onder het beslag komen van mensen. Dat u onder druk wordt gezet. Maar weet dat u de overwinnaar bent. Want Jezus is in u. En u bent met hem opgestaan. En zijn macht is veel groter. Nou, en zo ging Maria dan die ochtend vroeg op pad. En ze maakte zich zorgen daarover. Ze maakte zich zorgen van hoe krijg ik nou die steen van dat graf? Ze had geen idee wat er was gebeurd. Want in de tussentijd was er een engel als een bliksem uit de hemel gekomen. En de wachten werden als doden en de steen werd weggerold. En ik herken dat wel, dat ik me vaak zorgen kan maken over hoe krijg ik die steen uit mijn leven aan de kant? Hoe krijg ik die situatie waar ik in zit, die grote steen, hoe krijg ik die aan de kant? Hoe krijg ik de oplossing? Herkent u dat misschien ook wel, dat u zich dan zorgen maakt, terwijl het al lang opgelost is? De almacht van Jezus heeft het al opgelost. En zo ging Maria naar dat graf. En ze was inderdaad verbaasd dat die steen weg was. En je zou denken, zou er nu een kwartje vallen? Want Jezus had het zo gezegd. Hij had zo uitgelegd van, na 3 dagen, dan sta ik op uit de dood. Maar het kwartje viel niet. En ze keek in het graf en het graf is leeg. En ze dacht bij zichzelf, ze hebben Jezus gestolen. Ze hebben zijn lichaam gestolen. Weet je, van zo'n situatie waar je in zit en je zit te prakazeren over die steen in je leven, dan kun je soms helemaal vergeten wie Jezus is in jouw leven. En dan lijkt het wel of al je geloof en alles wat je hebt geleerd, alles wat je hebt gehoord, het lijkt wel gestolen. Amen. Het lijkt soms wel geroofd. Misschien is dat het goede woord. Het drong niet door bij Maria. Er was iets verduisterd in haar gedachten. Ze kon het niet pakken. En soms heb ik dat ook. Kan ik het even niet meer pakken. En dan lijkt dat alles wat ik heb geleerd en wat ik hier heb gezegd, het lijkt wel gestolen. Ik denk dat Satan nog maar één ding kan doen. Dat is de dingen stelen van je. Stelen waar jij in gelooft. Stelen waar jij in staat. Stelen wat de waarheid is. Dat is wat hij doet. En hij brengt allerlei leugens in je, zodat je maar denkt, hoe moet ik dat nou oplossen? Hoe kom ik hier doorheen? Hoe zit het nou ook alweer? Daarom is het zo goed dat we net ook zeiden, we hebben elkaar nodig. Wij als mannen hadden elkaar nodig in die rivier. We hielpen elkaar omhoog. En we duwden elkaar ook wel een beetje ondersteboven. Maar dat is alleen maar leuk. Maar je hebt elkaar zo nodig om elkaar die waarheid voor ogen te houden. En Maria die kijkt nog eens beter in het graf. En dan zitten daar twee engelen. En in dit stukje zeggen de engelen niet zoveel, maar ze zeiden veel meer. Want de engelen zeiden, dat staat in Matteüs 28, u hoeft niet bevreesd te zijn, ik weet wie u zoekt. U zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt zoals hij heeft gezegd. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Er gebeurt hier iets heel bijzonders. Deze gebeurtenis heeft een verband met wat er gebeurde duizenden jaren eerder. Wij zien hier een vrouw een hof, een tuin inlopen. En ze is op zoek naar Jezus. Ze ontmoet een leeg graf. En er zijn twee engelen die wijzen haar de weg naar het eeuwige leven, naar de bron van eeuwig leven, naar Jezus. Eens was er een vrouw in een hof. Een tuin. En zij liep daar en zij ontmoette de duivel. En er ging daar iets helemaal mis. Een catastrofe. En het gevolg was dat ze zich moest verstoppen. Moest vluchten voor God. Ze vluchtte voor God. Uiteindelijk moest ze de tuin uit. En er waren twee engelen. Die stonden daar om de weg te versperren. En waarom stonden die daar? Die stonden daar om de weg te versperren naar de boom des levens. Want, zei God, ik wil niet hebben dat ze eten van die boom des levens, zodat ze eeuwig leven zouden hebben. Dan zouden ze eeuwig met de zonde moeten rond blijven lopen. Dat wilde God niet. En nu zien we dat de vrouw op zoek is naar Jezus, naar de bron van leven. En er zijn twee engelen die wijzen de weg. Hier, op dit moment, wordt de vloek verbroken die was ontstaan door de zonde. De vloek die gekomen is in je leven, zodat je niet bij Jezus of bij God kan komen. En mensen, die vloek die is verbroken. Als u worstelt of dat u wel bij God kunt komen, of u wel waardig genoeg bent om bij Jezus te komen, of dat de redding wel voor jou is, als je daarmee worstelt en mee topt, weet, de vloek is verbroken. Die weg naar Jezus is open. En het maakt niet uit wat voor situatie je komt. Weet u uit wat voor situatie Maria Magdalena kwam? Weet u wat er met die vrouw aan de hand is geweest? Deze vrouw was bezet geweest door 7 boze geesten. En ik weet niet of u dat wel eens heeft meegemaakt als mensen bezet zijn door boze geesten. Dat is iets verschrikkelijks. En misschien herkent u het wel uit uw eigen leven dat u met een boze macht heeft gezeten. Dat kan. Maar deze vrouw is daarvan vrijgezet door de kracht van Jezus. Luister, als je daarmee topt, God zet je daarvan vrij. Als je bij Jezus komt, hij is opgestaan en hij zal je ook daarvan bevrijden. Ja, en doordat die vloek is opgeheven, is de weg naar eeuwig leven open. En ik weet niet of dat u wel eens naar van die programma's kijkt, naar de Total Makeover. Het heet misschien wel anders. Dat is zo'n programma, dan lopen van die stylisten over straat. En dan zien ze iemand, die ziet eruit als een zoutzak. Vinden ze dan. Die plukken ze van de straat af en die gaan ze helemaal een make-over geven. En dan worden ze geknipt en opgemaakt en nieuwe kleren aan. En het ziet er fantastisch uit vaak. Het verschil is verbluffend. Maar weet u, het verschil tussen eeuwig leven hebben of de dood is vele malen groter. En we vergapen ons aan zo'n programma, maar we zouden ons moeten vergapen aan wat Jezus gedaan heeft, doordat hij jou heeft getrokken uit die ellendige zonde, uit die ellendige toestand, en je hebt gegeven een eeuwig leven, een totaal remake over, of zoiets. Ja, zo kan je het ook gewoon zeggen natuurlijk. Gewoon opnieuw geboren. En het mooie vind ik, de eerste aan wie Jezus verschijnt, is aan een vrouw. Weet u, alle aandacht gaat vaak uit naar de mannen. En zij zijn dan de apostelen en de discipelen en daar wordt veel over gezegd. Maar ik vind hier dat Jezus iets neerzet. Hij koos ervoor om te verschijnen aan de vrouw als eerste. Dat vind ik zo mooi. En misschien heb je wel als vrouw wel zoiets. Oeh, altijd die mannen. En die mannen moeten het allemaal zo nodig doen. Weet u, u bent zo waardevol. Ik heb het nu even tegen de vrouwen dan. Hè? Jullie zijn zo waardevol. Als je kijkt in het hele geloofswereld. In de gemeentes. Kijk maar eens goed om je heen. Het zijn vaak de vrouwen die zo het meest toegewijd zijn. En Maria was een toegewijd persoon. Als je het evangelie leest, dan zie je dat van alle volgelingen, nou, ik denk dat Maria wel de meest trouwe volgeling is van Jezus. En Jezus eert haar door als eerste aan haar te verschijnen. En dat is weer een boodschap voor de man. Het is zo belangrijk dat we onze vrouwen eren voor wie ze zijn. Door wat God van hen heeft gemaakt. Ze zijn zo waardevol en vaak zo toegewijd aan de Heer. Ik kan van mijn vrouw leren. En daarom is het belangrijk, en apostel Paulus zegt het ook in Efeze, dat het belangrijk is dat we onze vrouwen eren. Ja, en Maria die draait zich om en die herkent Jezus helemaal niet. En dat is zo raar. Maar het aparte is, de discipelen hadden er ook moeite mee om Jezus te herkennen. He, denk maar aan dat verhaal van die Emmausgangers, dit hele stuk onderweg en aan tafel. En ze praten met hem en ze herkennen hem helemaal niet. Aan het meer van Galilea, de vissers waren daar, ze waren aan het vissen geslagen omdat Jezus zo lang wegbleef. En hij stond aan de oever en hij sprak tot hen. En in de eerste instantie herkenden ze hem helemaal niet. Misschien is het toch niet zo raar. Want de Jezus van na de opstanding, daar is wel degelijk iets mee veranderd. We weten dat Jezus een verheerlijkt lichaam heeft gekregen. Maar ook zijn status is veranderd. Hij is nu de Almachtige, de opgestane Heer. De overwinning is nu behaald. Het is een andere status als van voor de dood. Op het moment dat Jezus zegt, Maria, op dat moment gaan de ogen van Maria open. Op het moment dat hij haar naam roept, Maria, en ineens gaan haar ogen open. En weet u, wij zijn allemaal geroepen bij de naam. En misschien kunt u het zich nog wel heel goed herinneren dat Jezus u riep. Het is zo belangrijk dat Jezus persoonlijk aan jou en aan mij zich openbaart. Het geloof van iemand die Jezus heeft ontmoet en is geopenbaard is heel anders dan het geloof van iemand die het heeft van horen zeggen. Er zit verschil in. Tot mijn 23ste kende ik Jezus van horen zeggen. En ik was geboren zo'n beetje in de kerk. Ik was opgegroeid met dominees. En ik wist het allemaal. Heb heel veel van de Bijbel gehoord en gezien. Maar het was allemaal van horen zeggen. En je kunt hier in de kerk zijn vanmorgen. En geloven dat Jezus is opgestaan. Maar het kan zijn van horen zeggen. Het werd pas echt toen ik Jezus ontmoette persoonlijk en hij mij bij de naam riep en zich aan mij openbaarde als mijn verlosser, als mijn redder, als mijn Heer. En ik hoop dat het voor ons allemaal geldt, dat hij zich heeft geopenbaard aan u als uw redder en Heer. En hij roept je bij de naam. En hij roept Robert en Maarten. En Marinus. En Jaap. En Stefan. Daniel. Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen. En dat rekt de preek erg lang. Maar je mag je eigen naam invullen. Hij roept je bij de naam. En dat staat in Jesaja 43. Daar zegt de Heer. Vrees niet. Ik heb je verlost. Ik heb je bij de naam geroepen. Je bent van mij. Mensen, u bent gekocht en betaald. Je bent van hem. Je bent van Jezus. En hoe je hier ook zit. En ik weet, er zijn mensen die hier misschien op een andere manier zitten dan de een anders dan de andere. Maar hij heeft jou geroepen. En hij roept je nog steeds. Hij openbaart zich als de opgestane Heer. Als jouw verlosser en Heer. Nou, ik heb wel amens gehoord net. En dat is een leuke uitdaging. Want dan kunnen we nu eigenlijk best wel afspreken. Dat als wij dinsdag naar school gaan. Of we gaan naar ons werk. En dat we dan onze klasgenoten ontmoeten. Of onze collega's. Of misschien wel bij school, als je je kind wegbrengt. En dat je kan vertellen, joh, moet je nou eens luisteren. Er is iets gebeurd in mijn leven. Oh ja, oh, zo bijzonder. Ja, ik ben opgestaan uit de dood. Ja, ten eerste zou je dat wel durven zeggen. Maar het is toch zo? Joh, ik was hartstikke dood. Ik was zo dood als een pier. Maar ik ben weer helemaal levend geworden. Er is een wonder gebeurd. Nou, dat is zo, want u heeft een eeuwig leven ontvangen. Dat is een wonder. Zou u dat niet moeten zeggen tegen je collega's of tegen je klasgenoten? Misschien iets anders dan zo. Maar het is wel zo, hè. We zijn opgestaan uit de dood. En we hebben een eeuwig leven ontvangen, omdat Jezus zich heeft geopenbaard aan jou en aan mij. En dat is niet zo, want het is in de kerk natuurlijk prachtig, dan kun je het gewoon zeggen. Ik durf het hier helemaal heel hard te zeggen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, als ik dinsdag dan naar mijn werk ga en ik zit tegenover mijn collega. Of ik het dan ook zo zou zeggen. Er is personeel van mij die denkt dat ik gek geworden ben, ja. Want die luistert stiekem naar deze preken namelijk. Dat is wel leuk. Dus via een omweg zeg ik het dan toch. Ja. Nou, dat is heel grappig. Weet u, de status van u is zo bijzonder. Het kan niet anders zijn dat waar je komt, op school, hè, of op je werk, of hobby, weet ik veel. Het kan niet anders zijn, je moet het verschil maken. Het kan niet anders zijn. Want je komt als bron van levend licht, kom je ergens binnen. En je stapt de wereld van de boze in. Zo is het. En het maakt een verschil. En ik heb vaak gedacht, ik word evangelist en ik ga prediken en zendingen doen. En dan voldoe ik het beste aan het doel van wat God van mijn leven wil. Soms heb ik dat nog wel eens van, wat betekent ik nou toch eigenlijk voor de Heer? Wat doe ik er nou toch eigenlijk mee? Ik kom er steeds meer achter dat het veel meer is dan wat wij denken. Het is namelijk niet zo dat het woord wat ik spreek het verschil maakt. Het is mijn leven wat het verschil maakt. Het is die liefde van Jezus die jou en mij heeft vrijgekocht. Dat maakt het verschil. En die liefde door mij heen, dat maakt het verschil voor anderen. Zo hebben wij een hele frappant iets, of eigenlijk mijn vrouw, iets heel frappants meegemaakt. 14 jaar geleden gingen wij op vakantie naar Appelscha. Nou, dat is helemaal niet om te lachen, maar dat is gewoon een hartstikke leuke plek. En een mooi veld. En wij zijn echt kampeerliefhebbers. En dat vind ik ook leuk. Die sfeer van zo'n camping, dat vind ik geweldig. En dan is ook iedereen bijna één. Dat is heel gek, maar dat is zo. Het heeft niks dan met geloof te maken of zo, maar op de een of andere manier heerst daar gewoon een hele prettige sfeer. Ook nog toen wij daar kwamen. Althans, ik deed wel een verwoede poging om dat te verpesten. Want het begon op een gegeven moment te onweren. 'S Avonds. En dan komt er allerlei water op je af. En dat geeft uitdagingen. En ik had een mooie nieuwe opklapbare schep gekocht. Zo'n ding uit het leger. Dus die pakte ik. Hoi, hoi, die kan ik gaan gebruiken. Dus ik storm de tent uit en ik steek hem in de grond. Bam! Stak ik gelijk de kabel van het stroom dwars af. Dus, toen, 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 toen. Alle velden om me heen, hartstikke donker. Niemand werd boos. Dat is echt een voorbeeld eigenlijk wel. Niemand werd boos. Dat is genade van God voor mij. Ja, dat kan ook. En de buren die kwamen helpen en dan ontstaat er een contact. En ik geloof, het was mijn stommiteit dat ik die kabel doorstak. Maar God gebruikt die dingen. Wij kwamen in contact met onze buren. En die kwamen uit Hogeveen. En dat was best leuk. En die hadden kleine kinderen, een meisje en een jongen. En daar konden we ook gewoon iets vertellen over wie we waren en wat we doen. En dat we naar de kerk gingen. En dat vonden ze leuk. En het was gezellig. En de vakantie was voorbij. En we zijn nog een keer daar geweest. En hun bij ons. En daarna was het over. Nou, dat is ook niet erg. Nu, 14 jaar later, is dat kleine meisje van 5, 6, wat was ze, is nu een vrouw van in de 20. En die is gaan googlen. Ze wisten helemaal niet meer waar we woonden en eigenlijk wie we precies waren. En via internet komt ze bij Laura terecht op haar werk. En ze zocht contact met haar. Ik denk, waarom zoekt ze nou contact met haar? En die vrouw van 22, die zat, die had het gewoon moeilijk. Die zat eigenlijk een soort stuk. En ze kon zich niks meer van die vakantie herinneren. Twee dingen. En het eerste was de hugs van mijn vrouw. Nou zijn die wel heel erg goed. Ja, en ik heb daar getuigen van. Vanmorgen nog was er een oudste die wilde graag even met mijn vrouw huggen. Jammer, Ines. Ja, en wij gingen op mannenweekend en één man, hè, Gert, waar zit je? Jij bent getuige. Er was één man die moest even nog met mijn vrouw knuffelen. En nog uitzwaaien. Dus die zijn uitermate bijzonder. Dat kon ze zich herinneren. En de geur van een parfum. White musk. En ze raken in gesprek met elkaar. En wat blijkt, dat meisje had best een lastige jeugd gehad. En de ouders die hadden een probleem met liefde geven. Of dat konden ze helemaal niet. Dat zat op slot. En ze vertelde, de hele jeugd van mij stelde eigenlijk niet veel voor. En ze had op zichzelf gewoond en nu weer niet. En in de knoop. En wat ze verlangde was liefde. En het grappige is, toen dacht ze terug aan de hugs van mijn vrouw. Is dat niet bijzonder? Die meid hunkerde naar liefde. En het eerste wat ze dacht, was de omhelzing van mijn vrouw. En de parfum. Vanaf die dag heeft ze altijd White Musk gekocht. Die vrouw nu. En die staat er nog als herinnering aan de liefde die ze toen ontvangen had. Dat is bijzonder. En nu zijn er gesprekken en hebben we het over het geloof. En daar staat ze open voor. Weet u, wat u kunt bewerken door alleen maar een omhelzing. En natuurlijk de White Musk, dat is krachtig spul. Ja, dat lichaam van Jezus, het is heel apart. Maria mocht Jezus niet aanraken. En misschien heeft dat wel te maken met dat ze zo met Jezus optrok en zo bij hem wilde zijn en met hem mee wilde wandelen. Dat Jezus zei, ja maar hallo, luister eens even, het is nou helemaal anders geworden, hè. Ik ga naar de Vader en nu gaat het door jou heen werken. Daar moet je eigen niet meer aan vast gaan houden. En dat geldt voor ons ook. We moeten opnieuw vasthouden aan een kerkbijeenkomst. Of aan een boekje wat we hebben gelezen. Nee, het moet door ons heen gaan werken. De liefde van Jezus moet door ons heen gaan stromen. Ja, zegt u, maar er zijn zoveel belemmeringen in mijn leven dat die liefde niet goed doorstroomt. Er zijn zoveel omstandigheden dat het niet lukt. Weet je wat het bijzondere is met het lichaam van Jezus? Thomas mocht het lichaam wel aanraken. En wat raakte Thomas aan? De littekens van Jezus. Dat is wel apart, hè? Dat Jezus een nieuw verheerlijk lichaam krijgt, maar de littekens zijn er nog. En weet je wat ik denk dat dat is? Dat zijn de tekens van de overwinning die hij heeft behaald. Dat zijn de tekens wat hij heeft gedaan. En weet u, misschien heeft u dat ook wel in uw leven. Dat er littekens zijn gekomen. En misschien krijgt u er nog wel littekens bij. Maar als de liefde van Jezus door jou heen stroomt, dan zullen die littekens een getuigenis zijn van de overwinning van Jezus Christus. Daar ben ik van overtuigd. Daarom, Jezus is verschenen. Eerst aan Maria, toen aan de discipelen, toen aan 500 mensen. En als laatste, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, verscheen hij aan mij. En ik hoop zo dat hij aan ons allemaal is verschenen. En als jij denkt van, joh, dat is nog nooit gebeurd. Maar ik zou het zo graag willen. Dan wil ik je zo meteen uitnodigen. Kom naar voren toe. En geef je hart aan hem. En ik weet zeker dat Jezus aan jou zich wil openbaren. En misschien zeg je, joh, ik zit zo met die stenen, of zo met die littekens, of zo met die moeite, of zo met problemen. Kom naar voren toe en ik geloof zeker dat Jezus zich wil openbaren als jouw redder, als jouw genezer, jouw trooster. Hij wil het je geven. Hij is verschenen als de opgestane Heer. Zullen we lied 580 zingen? En dan wil ik u echt uitnodigen, wees vrijmoedig, om gewoon naar voren te komen. En dan zullen we voor u bidden. En laat het alsjeblieft niet zo zijn dat we deze heerlijke morgen hebben gehad en het hebben gevierd dat Jezus is opgestaan en dat hij naar huis toe gaat terwijl hij niet volledig aan u verschenen is. Laat dat niet gebeuren. Ga met die overwinning naar huis. Amen.